Marinus, leest jullie een deel uit het evangelie van Johannes en daarna zingen we zonder een nadere aankondiging gezang of lied 663.
Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef. En ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en van mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de parakleet, de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust. En verlies de moed niet.
Toen ik geboren werd, dat is in augustus bijna 65 jaar geleden, was er een mooi geboortekaartje en daar stond op: alle talen zijn onvoldoende om onze dank te vertolken voor de geboorte van ons dochtertje en zusje. Ik vind het wel verwonderlijk dat taal in mijn verdere leven altijd een heel bijzondere rol heeft gespeeld, een grote rol. gedichten schrijven, verhalen schrijven, preken schrijven. Brieven schrijven heb ik ook heel veel gedaan. En overigens ben ik natuurlijk niet de enige in de familie waar taal een grote rol speelt in het werk. Mijn vader Anne van der Meijden was ook altijd met taal bezig. En mijn broer Willem heeft prachtige verhalen geschreven, zoals jullie er net één gehoord hebben. In de familie, maar ook in ons gezin, speelde en speelt taal altijd een belangrijke rol. Wij houden allemaal enorm van taalgrappen en rare versprekingen. We kunnen eindeloos zoeken naar het juiste woord en we kunnen enorm lachen met en om de taal. Bovendien zijn twee leden van ons kerngezin, om het maar zo te noemen, geëmigreerd en hebben een compleet nieuwe taal moeten leren. Broer Harry al in 1977 en zus Wendemoed in 2002. Zij moesten Deens leren. Plus, uit mijn eigen gezin, mijn eigen dochter, kreeg in 2016 verkering met een Braziliaanse man. Ze was bezig met Spaans en kon meteen overstappen op het Portugees, woont nu inmiddels al een paar maanden in Brazilië, tijdelijk, en spreekt de Portugese taal heel goed. Heel knap, vind ik dat. In het verhaal van Handelingen 2 worden de apostelen ervan beticht dronken te zijn. Nu bewaar ik soms humoristische stukjes nieuws en eentje sluit wel een beetje aan bij dat dronken zijn van het Pinksterverhaal, al heel indirect. En vanwege een dronken man, want de kop luidt, zuip schuit fietst laveloos over de snelweg. Het verhaal gaat zo, een dronken fietser is zaterdagnacht rond 2:30 door de politie van de snelweg geplukt. De 45-jarige Tilburger slingerde zonder verlichting over de vluchtstrook van de A58. Een blaastest wees uit dat de man flink te diep in het glaasje had gekeken. De drinkenbroer verklaarde dat hij op weg was naar huis, maar blijkbaar een verkeerde weg had genomen. Einde bericht. Zuipschuit en drinkenbroer. Prachtig toch, die woorden, hè? Over taal meer vanmorgen en als je wilt weten hoe het afliep met die drinkenbroer. Hij kreeg een fikse boete en hij mocht 7 uur lang niet meer fietsen. Om te ontnuchteren. Taal. We kijken er vandaag naar in verband met de uitstorting van de Heilige Geest. Ik las er ook een heel serieus verhaal over. Wereldwijd zijn er 6700 talen. Ja, de tellingen veranderen, wisselen hier en daar, maar UNESCO houdt het aan. 6700 talen, waarvan bijna de helft, 3000, gevaar lopen. Dat is blijkens een onderzoek van dus UNESCO. De organisatie lanceerde jaren geleden een digitale atlas van die bedreigde talen. Kun je straks allemaal zoeken op internet. Daar staat informatie per taal, bedreigingsgraad en aantal sprekers. Van de 6700 talen dus, zijn er dus 3000 in gevaar. Potentieel bedreigd, dat zijn talen die wel nog gesproken worden door een relatief groot aantal sprekers, maar het is geen overheidstaal. En het wordt niet op school onderwezen. Denk aan Iers en Baskisch. Bedreigde talen, dat zijn de talen die wel worden doorgegeven aan jongere generaties, maar in een klein gedeelte van een veel groter taalgebied. Denk aan Vlaams en aan Welsh. We gaan aan het eind van de dienst op een Welsh melodie zingen, niet de taal. Die is heel moeilijk. Ernstig bedreigd zijn talen die door een paar leden van een jongere generatie wel gesproken worden, maar niet meer als moedertaal. En daar is het Bretons een voorbeeld van. Bijna dood zijn die talen die alleen nog door ouderen worden gesproken en niet meer worden overgeleverd aan de jongere generatie. En dan zal ik een moeilijk woord, dat is Djirbal. Dat is een taal die ongeveer 5 leden van een Djirbal-stam in Noordoost Queensland, Australië, nog spreken. En een voorbeeld van een uitgestorven taal, dat is alweer van een tijdje terug, is het Ayak. Een Indiase taal die gesproken werd in Alaska. Die taal had nog maar 1 moedertaalspreekster, Marie Smith uit Cordova, en zij overleed 21 januari 2008. En met haar is de taal dus uitgestorven. Kijken we in Nederland, West-Fries en Zeeuws worden beschouwd als licht bedreigde talen. Kinderen spreken die taal nog wel, maar alleen binnenshuis. Wereldwijd zijn er dus 3000 talen in gevaar. Eerder onderzoek in 2001 wees uit dat het maar 900 talen waren die in gevaar waren. Zijn er dan meer in gevaar gekomen? Nee, de situatie is niet verslechterd, maar de onderzoeksmethoden zijn verbeterd. Hoe kan het dat talen verdwijnen? Talen komen in de verdrukking door politieke of militaire druk. Bijvoorbeeld Russificatie na annexatie van de Baltische staten door Rusland. Tegenwoordig sterven ook heel veel talen uit door enorme migratie naar de stad, waardoor mensen niet langer hun eigen streektaal gebruiken. Het uitsterven van een taal wordt door UNESCO als een groot verlies gezien, want de dood van een taal leidt ook tot het verdwijnen van een cultureel erfgoed, zoals tradities, mondelinge uitdrukkingen van gemeenschap die die taal gebruikte, gedichten, liederen, legendes, tot spreekwoorden en grapjes aan toe. Met die digitale atlas waaraan 30 taalkundigen meegewerkt hebben, hoopt UNESCO mensen weer bewust te maken en weer trots op hun eigen taal. Maar positief nieuws is er gelukkig ook. Er zijn sommige bedreigde talen die weer een opleving doormaken. En dat is bijvoorbeeld gebeurd op het eiland Manx, Man, dat ligt tussen Ierland en de UK. Ned Mandrell was overleden in 1974 en hij sprak dus nog de taal Manx, maar het leefde kunstmatig weer op, want mensen begonnen het als tweede taal te leren. En veel kinderen die geboren zijn sinds die tijd werden zowel in het Engels als in het Manx opgevoed. De regering van het eiland bevordert de taal en je kunt ook lessen in die taal volgen. Marines en ik waren eind april, begin mei in 3 weken in Brazilië. Overal, Brazilië is overigens het vijfde grootste land ter wereld, na Rusland, Canada, Verenigde Staten en China. Overal zagen wij dat er Engelse lessen aangeboden werden. Nou, dachten ze hartstikke goed, hè, dat die mensen proberen Engels te spreken. Maar de schoonouders van mijn dochter zeiden, ja, die lessen zijn er wel, maar mensen spreken het niet. Zij zelf ook niet. Want je kan niet genoeg oefenen, want je komt in dat enorme land altijd kun je toe met Portugees. Dus waarom zou je moeite doen? En je oefent dus ook niet. Nou komen we bij de vraag, waarom zijn er zoveel talen? Kan het niet wat efficiënter? Weet u nog iemand die dat geprobeerd heeft te veranderen, daar verandering in aan te brengen, een uitvinder van een nieuwe taal? Ja, precies, jullie zijn heel scherp. 137 jaar geleden, Ludwig Zamenhof, het Esperanto introduceerde hij. De bedoeling was dat het de verdeeldheid tussen mensen zou opheffen. Esperanto heeft het woord hoop in zich, l'espoir van het Franse. En als iedereen één taal zou spreken, dan zou er hopelijk een eenheid van werelddenken komen. En dan zou dat wel eens een eind kunnen maken aan alle conflicten tussen mensen. Helaas is het Esperanto nooit een wereldtaal geworden. Wel zijn er mensen, diverse mensen, lid van de Esperanto Club. Zijn er onder ons mensen die Esperanto spreken? Nee, niet. Ik had er ooit 2 in mijn kerk. Het was hartstikke handig als je een logeeradres zocht, want over de hele wereld wonen ze en ze bieden dat gratis aan elkaar aan. Om even getallen te geven, slechts 1000 mensen denkt men dat er Esperanto spreken in Nederland. Vind ik nog veel eigenlijk, 1000. En wereldwijd denkt men 100.000. Op het Pinksterfeest hoorde ieder de apostelen spreken in zijn, haar eigen taal. Zou je dan het Pinksterfeest een feest van taaleenheid kunnen noemen? In de lijn van Zamenhof met zijn Esperanto. Er zijn ongetwijfeld dominees, as we speak, nu in kerken aan het preken die Genesis 11 naast Handelingen 2 leggen. Genesis 11, de Toren van Babel, de taalverdeeldheid. Zeggen ze, kijk eens, op Pinkstermorgen is die taalverdeeldheid opgeheven, want ieder hoort het in zijn eigen taal. Maar het is maar de halve waarheid. Want De apostelen worden niet gehoord in één taal, maar juist in verschillende talen. Met andere woorden, ieder hoort het in eigen oren anders. Voor taal wordt ook in het Nieuwe Testament het woord dialect gebruikt. De meest dichtbije taal die een mens kan spreken. Geen Esperanto, maar dialect. Wie van jullie, wou ik maar eens vragen, sprak vroeger of spreekt misschien nog dialect? Ja, welk dialect?
Drents.
Drents. Maar niet meer dat hele platte, denk ik. Ja, toch wel? Ja. Nou, er is een mooi verhaal over. Drents, Twents, lijkt een beetje hè, op elkaar. Wij waren ooit in Noorwegen. Leuk huisje. Dat is heel lang geleden inmiddels natuurlijk. Mijn broer had Noors geleerd. Willem had een talenknobbel, die dacht, dat doe ik eventjes voor de vakantie. Mijn vader sprak natuurlijk Duits en Engels. En, nou, het huisje was leuk, dus we wilden heel graag een week verlengen. Mijn broer begon in het Noors. Die mevrouw zat hem aan te kijken van, waar gaat dit over? Vervolgens mijn vader in het Engels, in het Duits, misschien ook nog Frans. Maar nee, toen begon mijn moeder in Twents. Jo, jo, zei het vrouwtje. Jo, jo, ik kom voor mekaar, er is niks aan de hand. Noem maar wat, hè. Zo, dat was blijkbaar, is dat tussen Noorwegen en Twente een link. Nou, in ieder geval, dan kun je dus verstaanbaar maken. Goed, die jongens, die vrienden uit Galilea, die doen hun mond open en worden verstaan door de toehoorders. Dat is de werking van de geest, zegt men dan. Wat wil het zeggen? In ieder geval niet dat die jongens vloeiend Latijn of Arabisch konden spreken. Het gaat daar niet om de taal die gesproken wordt, het gaat om de taal die gehoord wordt. Wij zijn niet voor niets toehoorders die de boodschap oppikken. Toehoren wil zeggen dat je je richt naar de spreker of sprekers en dat er de wens is om te begrijpen. Als wij naar iemand luisteren en we hebben absoluut niet de wens om haar te willen begrijpen, dan komt er van taaloverdracht weinig tot niets terecht. Dan blijft het verhaal in de lucht hangen en komt de boodschap niet aan. Maar als we naar iemand luisteren die we wel graag willen verstaan en begrijpen, dan verstaan we die ander ook. Wij waren dus in Brazilië en die schoonouders van mijn dochter spreken geen woord Engels, ook al willen ze het wel. Die vader begon een heel verhaal toen we aankwamen in het Portugees en zei toen in het Portugees, over 5 minuten schakel ik over op Engels. Maar dat was een grapje, want het lukte hem niet. Maar met haar gingen we op stap en was mijn dochter niet bij om te vertalen, maar toch ging ik dingen begrijpen, als je het maar wil. En dat kun je dan de geest noemen, de wil om de ander te verstaan. Onze geest is er, als het goed is, op gericht iets over te dragen aan elkaar, spreken, maar ook om boodschappen te ontvangen naar elkaar, van elkaar, luisteren. En dat proces heet vertaling bij het spreken en bij het luisteren. En als de geest daar ontbreekt, is er nauwelijks tot geen communicatie nodig. Mijn vader heeft wel eens gezegd, het leukste eigenlijk van communicatie is de ruis in de communicatie. Dat wat er misgaat. Ik weet niet of dat het leukste is, want ook wel eens gaat dat wel heel vervelend mis. Ik heb wel een grapje voor jullie over misverstaan. Komt een man bij de dokter. De dokter onderzoekt hem. Zegt, nou, die lever, dat is niks meer hoor. Die is echt kapot. Wat drinkt u? Nou, zegt de man, wat heeft u in huis? Na Brazilië waren we in Westmalle en daar zag ik een gedicht gebeuren van Guido Geselle, de Vlaamse dichter Guido Geselle. Prachtig gedichtje. Als de ziel luistert, spreekt het een taal dat leeft. Zelfs in het zachtste gefluister een taal die teken geeft. Blaren van de bomen kouten met malkaar gezwind. Baren in de stromen klappen luid en welgezind. Wind en wee en wolken wiegelen van Gods heilige voet. Talen en vertolken het diep gedoken woord zo zoet. Als de zielen luistert. Mooi hè? Dat blaren van de bomen kouten met malkaar gezwind. Ik zag dat gebeuren in die bomen bij Westmalle. Taal hangt dus nou samen met luisteren, maar dat wisten jullie al lang. En luisteren is een kunst apart, ook dat weten jullie. Het vergt veel van een mens. Want taal is natuurlijk niet alleen wat je spreekt, maar ook het non-verbale deel komt erbij. Door houding, door je uitdrukking, je gezicht, de gebaren die je maakt. Daar communiceren we soms meer mee dan dat we weten. En zo zal het ook gebeurd zijn op Pinkstermorgen. Er werd veel non-verbaal overgedragen door enthousiasme en begeesterdheid. Geloven in wat je zegt is al de helft van de overdracht van een boodschap. Keurige volzinnen redden, daar red je het niet mee. Over non-verbale communicatie nog een mooi verhaal. Jullie hoorden even in de lezing een vreemde woord, als jullie goed opgelet hebben. En dat was een ander woord voor de Heilige Geest, namelijk parakleet. Die gebruiken we niet meer in het dagelijks leven. Een parakleet is iemand die je erbij roept, letterlijk. En dat heeft te maken met ons woord advocaat, advocare, erbij roepen. Een advocaat wordt erbij geroepen om orde op zaken te stellen, om de dingen duidelijk te maken. De parakleet moet in de wereld duidelijk maken wat deugt en wat niet deugt. Hoe rechtvaardigheid eruit ziet, hoe het oordeel zal zijn als onrecht blijft. In deze tijd en in deze wereld waarin we leven is dus eigenlijk een schreeuwend behoefte aan parakleten. In de oorlogstijd was er een predikant die op een hele eigen manier in verzet ging. Hij maakte er zijn werk van brieven rond te brengen, persoonlijk van onderduikers in Friesland. En het verhaal gaat dat hij die brieven vervoerde in een hele oude dokterstas. Op een moment wordt hij aangehouden op station in Leeuwarden. De Duitsers vroegen hem wie hij was en wat hij deed. Verontwaardigd wees hij op zijn tas en zei met een barse stem: ziet u dat niet? Ik ben parakleet. En voor de Duitsers een onbekend, maar een zeer hoog medisch beroep, dus ze lieten hem gaan. Troost voor al die brievenschrijvers en de onderduikers die gered waren daarmee. En zo werkt troost de geest ook in je. Het blaast in je, het gaat waken, waaien, je wordt aangeraakt. En mensen die zelf getroost zijn en anderen kunnen troosten, zijn aangeraakte mensen. En de Heilige Geest, zou je kunnen zeggen, is de som van al die mensen die bereid zijn als parakleten in deze wereld tussen alle mensen te leven. Zonder visitekaartjes, bordjes op de deur, zonder websites of TikTok filmpjes of wat voor gezeur dan ook. Tot slot, de boodschap van God werd op Pinkstermorgen overgedragen door de leerlingen en sinds die tijd door heel veel anderen. En ieder hoort het in zijn, haar eigen taal. En dat laatste staat er niet voor niets. Dat is een belangrijk gegeven, dat je het geloof inderdaad mag verstaan in je eigen taal. En als de geest er is, dat hebben we ook al geconstateerd, dan zie je dat. Je ziet aan mensen of ze al dan niet begeesterd zijn. Dan leven ze op en ze krijgen iets stralends over zich. Een luisterende, liefdevolle houding met respect voor het zijn van de ander. Die houding die Jezus zelf heeft uitgedragen tijdens zijn leven. Dus we hoorden dat ontroerende stuk van Johannes. Ik kan niet lang meer met jullie spreken. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Nee, laten we dat ook niet doen, de moed verliezen. Ook al gaat het er in de wereld anders aan toe dan wij heel graag soms zouden willen. De geest werd verdeeld onder mensen. En dat tot slot betekent ook dat de geest van de mens moet niet op zichzelf blijven staan, maar samen met anderen het werk van die geest voortzetten. Met die geest kunnen we elkaar in beweging zetten, een wind in de rug geven in plaats van wind tegen. Kunnen we elkaar aanvuren, kunnen we wat de taal betreft bruggen slaan naar elkaar, heldere, positieve boodschappen uitdragen, goed luisteren naar wat een ander te zeggen heeft, vertrouwen hebben in mensen over alle grenzen heen. En hiermee wou ik maar zeggen, wat zou het mooi zijn als dit nou eens opgenomen zou worden in een partijakkoord. Amen. Er zongen drie, maar het moest twee zijn, maar dat geeft helemaal niet. Ja, hè? Nou, kijk, maar dat is nou de geest, hè? Zo werkt de geest. Ja. Ja, ja, precies. Eenmaal eigen taal. Oké. Laten wij onze harten opnieuw verheffen tot de Allerhoogste. Wij zijn vandaag bijeengekomen om ons iets dichter bij U, God, te voelen. Om op adem te komen na al het geweld dat in de wereld woedt. Geweld waar maar geen einde aan lijkt te komen. Wij bidden U daarvoor. Dat geweld dat leidt tot armoede en honger, tot angst en nieuw geweld. Tot het uiteendrijven van mensen door wantrouwen en onbegrip. Het Pinksterfeest zegt ons dat de geest van de mens niet op zichzelf moet blijven staan. Dat we samen met anderen het werk van die geest moeten voortzetten. Met die geest hopen we elkaar in beweging te zetten. Een wind in de rug vormen in plaats van wind tegen. Positieve boodschappen uitdragen. Goed luisteren naar wat een ieder te zeggen heeft. Bruggen slaan naar elkaar. Elkaar aanvuren. Want uw geest waait waarheen hij wil en is in allen van goede wil, over alle grenzen heen. In stilte leggen wij u dat voor wat leeft in onze harten. En samen bidden wij u de woorden die we leerden van de Mensenzoon. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zijn aan het eind van de dienst gekomen. We gaan de zegen vragen en we zingen daarna een Welsh lied. De melodie is Welsh. De taal is bedreigd, maar de melodie blijft gaan. En dat is een prachtig lied van Rickert Zuiderveld. Hij was ooit van Youth for Christ, maar hij kan mooie teksten schrijven. En dit vond ik er ook één. Zo'n lied wat je de hele zondag in het hoofd blijft zitten. Verzoek ik u, wie kan gaan staan, te gaan staan. En laten we dan straks heen gaan tot de rust van de zondag en de taken die ons de komende week weer te wachten staan. Dragende de zegen van onze Heer. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. We doven het licht, maar het licht van de geest zal gedurig met ons zijn.